De laatste keer dat ik had gesproken, en had ik gesproken over de verloren zoon. Ik weet niet wie er allemaal bij waren, maar als u de preek nog kunt herinneren, dan categoriseer ik deze preek als een pastorale preek. En bedoel ik daarmee, ik geloof dat in de boodschap wat ik destijds had verkondigd, dat ik geloof dat God toch een aantal zaken in ons leven wil aanraken. En pastoraat is bedoeld om uw ziel in lijn te brengen met Gods geest. Dat uw geest en ziel in lijn komt met hem zoals hij dat bedoeld heeft, zoals hij hem gemaakt heeft. En wanneer iemand predikt, dan kunnen we woordverkondiging zoals categoriseren. Want soms is een woord pastoraal gericht, dan wil God u aanraken in uw nood of in uw probleem of in uw pijn waar u in zit. Sommige preken is een lering, wil God u iets onderwijzen. Maar deze dag, toen ik aan het bidden was, en dat is de kunst denk ik van elk spreken, is om God te vragen, Heer, wat is de boodschap voor de gemeente? Wat wilt u deze ochtend de gemeente mee opbouwen? En ik ben een man van de gemeente, ik geloof in de gemeente van God, in het lichaam van Jezus Christus. Waarom? Omdat Mattheüs 16 zegt dat hij de bouwmeester is van de gemeente, Jezus Christus. En hij heeft de gemeente op het oog, en Jezus heeft gezegd, ik kom niet terug voor een bruid dat verrimpeld is, dat verschrompeld is, dat neerligt, dat dood is. Nee, ik kom voor een bruid dat zonder vlek of rimpel is. Amen? En daarom geloof ik in u. Ik geloof in u dat God een plan met uw leven heeft. Dat God u geroepen heeft en in deze gemeente geplaatst niet zomaar iets, maar met een doel en een missie. En deze ochtend wil ik eigenlijk de boodschap typeren als een uitdaging die ik in uw midden wil leggen. Toen God begon met deze gemeente, had God een doel. Als u leest in Openbaring, toen God sprak tot de 7 gemeenten in Azië, sprak hij over waar ze stonden, wat er veranderd moest worden, maar ook wat God voor plan was in de toekomst. En de gemeenten zijn niet veranderd, lieve mensen. We worstelen net met die dingen als de gemeenten in Azië. En deze ochtend wil ik een uitdaging in uw midden leggen. Niet alleen voor u, maar ook voor mezelf. En de vraag is, na het einde van de boodschap, accepteert u het? Ga ik daarmee aan de slag? Dus de boodschap van de ochtend heeft een andere kant in, heeft een andere vorm. Bent u er klaar voor? Amen. Als u een Bijbel bij hebt, mag je openslaan Lucas 10. Lucas 10. En dan wil ik lezen vanaf vers 1. Dan ga ik lezen tot vers 12. En daarna sla ik een stuk over. Dan wil ik verder lezen vanaf vers 17 tot en met 20. Lucas 10. Dan wil ik lezen vanaf vers 1 tot en met 12. En daarna 17 tot en met 20. De uitzending van de 70. Daarna wees de Heer nog 72 aan. En hij zond er 2 en 2 voor zich uit naar alle steden en plaatsen waar hij zelf komen zou. En hij zeide tot hen, de oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn er weinig. Bid om daarom de Heer van de oogst dat hij arbeiders uitzende in zijn oogst. Gaat heen, zie, ik zet u als lammeren midden onder de wolven. Draag geen beurs of reiszak of sandalen en groet niemand onderweg. Welke huis gij ook binnentreedt, zeg eerst, vrede zij deze huizen. En indien daar een zoon des vredes is, dan zal uw vrede op hem rusten. Maar zo niet, dan zal hij tot u terugkeren. Blijf in het huis, eet en drink wat men u geeft, want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere. En als gij in de stad komt waar men u ontvangt, eet wat u wordt voortgezet en genees de zieken die er zijn. En zeg tot hen, het koninkrijk Gods is nabij u gekomen. Maar als gij in de stad komt waar men u niet ontvangt, gaat naar buiten op de straat en zegt, ook het stof van uw staf dat aan uw voeten kleedt, wissen wij af tegen u. Doch weet dit, dat het koninkrijk Gods nabij u gekomen is. Ik zeg u dat voor Sodom in die dag draaglijker zal zijn dan die voor die stad. En dan vers 17. En de 72 zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden, Heere, ook deze boze geesten onderwerpen zich ons in uw naam. En hij zeide tot hen, ik zeg de Satan als een bliksem uit de hemel van. Zie, ik heb u macht gegeven om slangen en om schorpioenen te treden. En tegen de gehele legermacht van de vijand. en niets zal u enig kwaad doen. Evenwel verheugt u niet hierover dat de geest zich aan u onderwerpt, maar verheugt u dat uw naam staat opgetekend in de hemel. Amen. Goed, we lezen hier over de uitzending van de 70. De 4 evangeliën, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, zijn eigenlijk beschrijven het leven van Jezus. Dat hij een mens was, de wonderen en tekenen, en wat hij heeft gedaan. Als u de 4 evangeliën zou bestuderen waar ze zijn geschreven, dan is Matthäus geschreven voor de Joden. Je ziet dat Matthäus begint in zijn evangelie met een geslachtsregister. En voor de Joden was het ontzettend belangrijk om te weten waar de Messias vandaan kwam. Want ze wisten immers dat er geprofiteerd was dat de Messias uit de lijn van David zou komen. En daarom zie je dat Matthäus, wanneer hij schrijft in de evangelie, dat hij begint met een geslachtsregister. Om aan te tonen aan de Joden, zie, Jezus is de Messias waar wij naar uit hebben gezien, de profetieën die we vinden in het Oude Testament. Marcus schreef voor de Romeinen, Lucas schreef naar de Grieken en Johannes schreef eigenlijk naar de hele wereld. Voor alle mensen. En hier zien we eigenlijk dat de 4 evangeliën geschreven worden voor verschillende doelgroepen. We lezen ook soms dat in het 1 evangelie, dat de verhalen die we tegenkomen, zoals de uitzending van de 70, ook in de andere evangeliën voortkomen. Alleen de 1 evangelie legt het wat meer uit of anders uit dan de andere. Omdat ze soms vanuit een ander perspectief het verhaal bezien. Toen ik tot geloof kwam, en ik de evangelie las, want iemand zei tegen mij, nou als je de beginselen van het evangelie wil begrijpen, dan moet je de 4 evangelieën lezen. Dus toen ik de eerste periode van mijn leven de evangelieën ging bestuderen in mijn stille tijd, toen keek ik vooral met de bril naar de evangelie, wat heeft Jezus voor mij gedaan aan het kruis? Want de ervaring was daar, ik ervaarde de verlossing van zonde, ik voelde de blijdschap, de vrede van God. En toen ik de evangelie las, toen wou ik eigenlijk begrijpen, wat betekent nou de kracht van het kruis? Wat houdt er nou voor mij in? En met die bril keek ik eigenlijk naar de evangelie. Zo las ik de 4 evangelie. Op een dag was ik 1 Johannes 2 vers 6 aan het lezen. En dan staat dit. Wie zegt dat hij in hem blijft, behoort ook zo, zelf zo te wandelen als hij gewandeld heeft. Ik zal het nog een keer zeggen. Wie zegt dat hij in hem blijft, dus in Jezus Christus, behoort ook zo zelf te wandelen als hij gewandeld heeft. Johannes daagt gelovigen uit en die zegt eigenlijk, als jij in hem bent, wandel dan ook zo zoals Jezus Christus gewandeld heeft. Kunnen wij het kruis dragen die hij gedragen heeft? Nee. Maar ik geloof wel dat Jezus een patroon heeft nagelaten in de evangelie om te volgen. Dus ik begon niet de evangelie meer te lezen over wat heeft hij voor mij gedaan. Toen begon ik de evangelie te lezen waarom deed hij dat en hoe deed hij dat. Zodat ik kon leren zoals hij gewandeld heeft, zodat ik zijn patroon kan navolgen. Dus ik moest een andere bril opzetten hoe ik de evangelie las. Kunt u me volgen? Want als het goed is, heeft hij een patroon nagelaten. En die patroon kunnen wij volgen. Waarom deed hij de gast die ene wel en de andere niet? Of waarom deed hij dit? Of waarom deed hij zussen? Dus ik begon de evangelie anders te lezen. Waarom deed hij dat? Omdat ik wou wandelen zoals hij dat gewandeld. Hij heeft een patroon nagelaten. Want Jezus heeft gezegd, want de werken die mij de Vader gegeven heeft om te volbrengen, juist die werken die ik doe, getuigen van mij, dat de Vader mij gezonden heeft. En weet u, we lazen dat toen de discipelen terugkwamen, dat ze vol blijdschap terugkwamen op de wonderen en tekenen die ze hadden gezien. En wat zij deden eigenlijk, zij deden Jezus na dan wat hij eigenlijk in zijn dagelijks leven deed. En nu wandelden ze daar zelf in en ze waren ooggetuigen van de wonderen en tekenen hunzelf, de discipelen. En blijdschap kwam over hem. Weet u wat het meest bemoedigend is voor mij, en ik denk, ik spreek ook namens andere predikers, die ik ook wel spreek, Het meest bemoedigend is als je hoort dat mensen aangeraakt worden door het woord wat je verkondigt. Want je vraagt altijd af, Heer, wat is de boodschap voor deze ochtend? En voor ons als predikers is het altijd weer een kunst om te verstaan, Heer, wat wilt u spreken tot de gemeente? Dus als u komt en zegt, ja, deze woord was echt voor mij. Dan is het ook een bemoediging voor mij om te horen, ja, het was juist wat ik moest spreken. Dit was de boodschap. Wauw, te gek. Dus blijdschap komt ook over de prediker. Dus het is een wisselwerking. En misschien ziet u dat niet zo. En lijken de predikers hier staan heel vol vertrouwen en zelfverzekerd. Maar het is altijd de vraag, Heer, de boodschap die ik deze ochtend verkondig, was dat in uw hart? En wanneer mensen dat bevestigen, dan komt blijdschap over de prediker. En elke spreker die tot nu toe heeft gesproken, zegt exact hetzelfde als ik. Stanley, ik predik al 20, 30 jaar. Dat is altijd de vraag, datgene wat ik predik, heb ik Gods hart goed verstaan? En de discipelen kwamen terug vol met blijdschap. Omdat ze gezien hadden wat Jezus had gedaan, en nu wandelen ze daar zelf in. Dus dat gaat met een ander perspectief. Goed, we zien hier dat Jezus de 70 uitzond. En de sleutel en de boodschap voor deze ochtend komt eigenlijk uit vers 5. Daar staat op een gegeven moment dat wanneer je in huis binnenkomt, daar je op zoek moet gaan naar de zoon des vredes. En als ik deze ochtend de boodschap een titel mag geven, dan noem ik het zoek naar de man of de vrouw van vrede. En houd deze thema even vast voor jezelf. Goed, ik denk allereerst dat het goed is om te weten wat is de motivatie van Jezus om deze discipelen uit te zenden, de 70. We lezen in Matthäus 9, en u hoeft niet met me open te slaan, maar Matthäus 9. Dan zien we op een gegeven moment van 36 tot 38 dat hij in Jeruzalem binnenkomt. En toen hij de scharen zag dat hij met ontferming over hem bewogen was. En dat zij voortgejaagd en afgemat waren als schapen die geen herder hadden. En hij zei tot ze zien, de oogst is groot, maar de arbeiders zijn er weinig, hadden we net ook gelezen. En dan zegt hij, bid daarom de Heer van de oogst dat hij arbeiders uitzendt in zijn oogst. Dus hier zien we de bewogenheid van God over de scharen, over de mensen. En hij zegt, de oogst is rijp om binnen te halen. Ik weet niet hoe u bidt, maar ik merk soms dat we bidden voor de oogst. Heer, ik bid voor de wereld. Dat zij u leren kennen. Dat ze u zullen zien. Dat u zelf openbaart. Ik geloof per definitie niet dat het een verkeerd gebed is. Maar toen Jezus keek naar de scharen en vol ontferming over hem bewogen was, zei hij niet, bid voor de mensen. Dat staat hier niet. Toch? Of heeft hij een andere Bijbel? Hier staat, bid voor arbeiders. Bid voor mensen die de oogst binnenhalen. Dat geeft een heel ander perspectief op ons gebedsleven misschien. Toch? Want hij zegt, de oogst is groot, maar de arbeiders zijn er weinig. Weet u, er is iets met zaad. Want Jezus pakt hier, de oogst is groot, maar de arbeiders zijn er weinig. En ik denk dat u en ik wel weten hoe zaad werkt. Een tijdje geleden kwam onze oudste zoon terug van school en had een zaadje gekregen en hij had de opdracht om dit zaadje te doen groeien. En hij moest bijhouden hoe dit zaadje groeide. En we weten dat allemaal dat de juiste omstandigheden, wanneer we dat zaadje planten, dus wanneer er genoeg daglicht komt, wanneer er genoeg vocht is, dat dit zaadje gaat groeien. Dus we hadden het in een plastic beetje gezet, folie eromheen, in het daglicht gezet. En hij moest bijhouden hoe het ging groeien. Dat is een proces. En weet u, ik hoef niet te bidden daarover. Wanneer de omgeving goed is, dan gaat het zaadje zelf groeien, toch? En Jezus heeft gezegd, bid voor arbeiders. Hij zegt niet, bid voor de oogst. We weten allemaal dat de oogst ooit ergens begon, met het zaadje, toch? Het zaadje moet ergens geplant worden. En Jezus geeft hier een aantal sleutels voor ons, hoe we om moeten gaan met het zaadje. En ik wil even dat u me heel goed volgt. Wanneer wij het evangelie verkondigen, geloof ik dat we zaad zaaien in iemands hart. Want woorden hebben kracht. En ik weet niet of ik het de vorige keer heb gezegd. Toen God sprak, de eerste woorden die werden gesproken waren niet om te communiceren, maar om te creëren. God sprak en het was er. Dus ik geloof op het moment dat u iemand vertelt over Jezus Christus, dat u zaad plant in iemands hart. U ziet het niet, maar ik geloof dat woorden in eerste instantie bedoeld zijn om te creëren. Daar zegt de Bijbel, dood en leven zit in de macht van de tong. Datgene wat u uit uw mond zegt, produceert de omgeving waarin u leeft. Dus in welke omstandigheden u op dit moment ook zit, datgene wat u beleidt, zal uw omgeving bepalen, uw situatie. Want dood en leven zit in de macht van de tong. Dus woorden zijn zaad, die we zaaien in ons hart. Nou, we weten dat toen Jezus uitging, dat hij iets zei over dat zaad. Maar hij zegt op een gegeven moment, dat wanneer de zaaier uitging om te zaaien, dat de vijand des nachts kwam en hij begon onkruid, ken je het verhaal? Onkruid te zaaien. En toen de oogst opkwam, kwam de oogst met de onkruid op. Dus op het moment dat u zaad plant in uw omgeving, op het moment dat u het evangelie begint te verkondigen, dan is de Satan als een kippen bij om dat zaad te doen laten verstikken. U kent het verhaal van de zaaier wel, in Lucas 8. He, toen de zaaier uit ging zaaien. Een deel viel langs de weg, een deel viel op een rotsbodem en een deel viel in de doorns. Lucas 8, lees je thuis maar. En wat was het probleem van het zaad? Het zaad groeide niet. Waarom niet? Omdat de omstandigheden er niet naar waren om dat zaad te doen laten groeien. Toch? De vijand komt er als een kippen bij om dat zaad te doen laten groeien. Weet u, in 1 Korinthe 3 vers 7, daar zegt Paulus iets. Hij zegt daarom nog, wie plant en wie begiet, betekent iets. Maar God die de wasdom geeft, maar het is God, sorry, die de wasdom geeft. Hij zegt, de ene zaait, de andere begiet. Maar het is eigenlijk God die de wasdom geeft. Ook nu we dit allemaal hebben gezegd, even terug naar het zaad. Op het moment dat u gaat zaaien, u gaat het evangelie verkondigen. We weten allemaal dat de juiste omstandigheden bepalen de groei van het zaad. We lazen twee keer dat Jezus duidelijk uitlegt dat de vijand er als een kippen bij is om de omstandigheden van het zaad niet te doen laten groeien. Toch? En dit doen we vaak. We zaaien in ons leven, of we vertellen het evangelie aan onze eigen kinderen. En dan stoppen we. En zeggen, ja God, u geeft de wasdom. Ik zaai, maar God, u geeft de wasdom. Maar we vergeten iets. We vergeten het begieten. Want Satan is als een kippen bij om dat zaad te doen laten verstikken. Er was een collega van mij op het werk. En op een dag vroeg aan mij van Stinnenjuift, kun je mij wat meer vertellen over God? En ik vertelde hem de evangelie. En kort daarna toen zei hij tegen mij, Stanley, ik ben overtuigd dat God bestaat. Ik wil maat aan Jezus, geef een bad met hem. Hij zei het zondagsgebed, ging naar huis. En zijn ouders, zijn broer en zijn vriendin zat op de bank en hij kwam thuis. En hij zei later. Hij noemde zijn de naam van zijn vriendin. Hij zegt, ik heb mijn hart aan Jezus gegeven. En terwijl hij dat zei, iedereen viel op de grond van het lachen. Wat heb jij gedaan? Ben je wel helemaal goed geworden? Ben je gebrainwashed? Wat is er toch met je aan de hand? En de druk voor hem was zo groot, dat hij zei, Stanley, ik laat het hierbij. De Satan is er als een kippen bij om dat zaad te vermorsen. Jaren geleden zat mijn vrouw, toen ze studeerde, met een meisje op school. En zij wist dat de omstandigheden van het meisje in de familie waar ze zat, niet goed was. Want op de dag vermoedde mevrouw dat ze zelfs in de prostitutie zat. Ze kon het niet bewijzen, ze kon het niet zien, maar die vermoeden had ze. En mevrouw vertelde haar het evangelie. En ze gaf haar een bijbel. En ze stond redelijk open. En op een dag was ze verdwenen. Ze is plotseling weg. Niemand wist waar ze was. En mevrouw hoorde wel, ja, volgens mij is ze naar het westen is gevlucht. Weg van de omgeving hier. En eigenlijk is het contact was daarna verbroken. Een paar jaar geleden op een avond ging de telefoon. En de telefoon van mevrouw, ze pakte op. En wie was aan de andere kant van de lijn? Dat was dit meisje. 10 jaar lang geen contact gehad. 10 jaar lang elkaar niet gesproken. En ze zei haar naam, ze zegt, Danielle, ken je me nog? Ik zei, ja, natuurlijk ken ik hem. En toen zei ze, ja, ik wil je bedanken. Bedanken voor alles wat je hebt geïnvesteerd in mijn leven. En toen begon ze te vertellen dat de thuissituatie niet goed was. Dat ze terecht kwam met de prostitutie. Ze was naar het westen gevlucht, daar had ze een jongen gevonden die drugsverslaafd was. Maar ze zei, hoe diep ik ook zat, die woorden die had uitgesproken over mijn leven, dat Jezus de enige weg is tot leven, de Bijbel die ik heb gegeven, was mijn enige houvast. Maar ik wist niet meer goed hoe en wat. En ik weet nog, in die periode, want ik ken haar persoonlijk niet, dat mijn vrouw heel vaak gebedslast voor haar had. We waren aan binnen, zei ze, ik wil haar zegenen, daar waar ze is. En ja, met tijd en weinig kwam haar naar boven. 10 jaar lang niks gehoord. En ze zei, op een dag dat mijn vriend op straat, toen waren ze daar aan het evangeliseren. En hij hoorde het evangelie. En hij nam Jezus aan. En ik wist, dit is de weg die we moeten gaan. We hebben ons verkeerd, we hebben al onze zonden beleden. En aankomende zondag laten we ons dood zijn. En ik wil je bedanken voor alles wat je hebt geïnvesteerd in mijn leven. 10 jaar lang niks gehoord. De ene zaait. Wij bleven niet bij zaaien, lieve mensen. We moesten gaan begieten in ons gebedsleven. En hoe dan, hoe diep de omstandigheden ook waren in mijn leven. Dus God, u hebt dat zaad in haar leven geplant. Dus we gaan niet toelaten dat de vijand haar leven zal kunnen roven. En God gaf de last. Weet u, dit vijand is als een kippenbij. Om het zaad te doen roven. Goed. Dan gaan we verder. Dan lees je op een gegeven moment dat ze verheugd terugkwamen. Ze kwamen verheugd terug. En ik heb me vaak afgevraagd, wat is de reden? Natuurlijk weten we dat ze verheugd waren om datgene wat ze hadden gezien. Maar waarom zijn de discipelen zoveel doorbraken? Wat is de reden daarvan? En die reden vinden wij niet in Lucas, maar vinden we eigenlijk in Marcus. Wat ik u net zei, toen ik de evangelie ging lezen, toen las ik de evangelie niet alleen meer met de bril van, hè, wat heeft Jezus voor mij gedaan? Maar ik wil door de regels heen leren waarom het succes van Jezus groot was, hoe hij het evangelie bracht. En dan lees je op een gegeven moment in Marcus 6 een sleutel wat ik geloof. En dan zien we op een gegeven moment dat hij verworpen wordt in Nazareth, omdat zij hem kenden als, als de broeder van Jacobus, als de zoon van Maria. En ze zagen hem niet aan wie hij is, maar waar hij vandaan kwam in zijn familielijn. En we gaan niet het hele verhaal lezen. Maar dan lees je op een gegeven moment in vers 4, en er staat een profeet alleen in zijn vaderstad en onder zijn verwanten en in zijn huis ongeëerd. En dan staat er, en hij komt daar geen enkele kracht op. Alleen genas hij daar enige zieken door handoplegging en hij verwonde zich over hun ongeloof. Maar nu komt de sleutel in vers 6b. En hij ging de omliggende dorpen rond en leren. En daarna lees je in vers 12, en riep de 12 tot zich en begon hen uit te zenden, 2 aan 2. Hier zien we exact hetzelfde verhaal weer. Hij begon hen uit te zenden. Maar we lezen een regel daarvoor, wat we niet lezen in Lucas, dat hij het dorp rondging om te onderwijzen. Dat zegt de Bijbel in Romeinen, geloof komt door het horen en het horen door het woord van God. Dus Gods woord legt de basis van de wonderen die daarop volgden. Want de Bijbel zegt dat hij de dorpen rondging om te onderwijzen. Nou, ik weet niet in de omgeving waar u zich bevindt. Maar 99% van mijn collega's kennen de Bijbel niet. Dus ik kan wel zeggen, ja, Jesaja, Jeremia, daar wordt geprofiteerd, dit heeft Jezus gedaan. Hun connectie met de Bijbel is eigenlijk zijn vervreemd van de taal van het woord van God. Kennen ze niet? Herkent u dat? Maar toch zegt Jezus dat hij hen onderwees. Dus ergens moeten we beginnen met onze omgeving te onderwijzen vanuit het woord van God. En Paulus vind ik daar een heel mooi voorbeeld van. Bent u benieuwd hoe hij dat deed? Ik ben niet zo heel enthousiast. Paulus deed dit. Je ziet dat als Paulus ging evangeliseren, dat als hij naar de Joden ging, dat hij vanuit de geschriften uitlegde dat Jezus de Messias was. Waarom? De Joden waren immers onderlegd. In de Tora, in de 5 boeken van Mozes. Ze zagen immers uit naar de Messias. Dus dat was heel makkelijk. Maar op een dag komt hij Athene binnen. Een heidenstad. En de Bijbel zegt dat toen hij Athene binnenkwam, dat hij verwonderd was van alle afgodsbeelden wat hij zag. En hij zag één beeld, dat stond aan die onbekende God. En de Bijbel zegt dat hij geprikkeld was in zijn geest. Geprikkeld was in zijn geest. En dan begint hij het evangelie uit te leggen. Maar hij legt het evangelie niet uit aan de hand van de Oude Testament of aan de hand van de profetieën. Wat zegt hij? Hij zegt dat God de schepper is van hemel en aarde. En dat hij begint uit te leggen dat op een dag dat iedereen voor de troon van God moet verschijnen. En dat iedereen verantwoording heeft af te leggen over datgene wat hij heeft gedaan. Met andere woorden, Paulus begon het evangelie uit te leggen aan de hand van de schepping. Ik had een tijdje geleden een gesprek met mijn collega en ik zei tegen mijn stem, ik geloof dat wij van de aap afkomen. Dus dat je zegt dat God ons gemaakt heeft, klopt niks van. Hij zei, er zijn heel veel bewijzen gevonden. Ik zeg, nou ja, over die bewijzen kunnen we heel lang discussiëren. Ik zeg, maar ik heb een andere vraag aan jou. Ik zeg, als wij van de dieren afstammen, dan ben je wel met me eens dat in de dierenrijk dat de recht van de sterkste geldt. Hij zegt, ja, dat klopt. Oké, als ik jou nu vermoord, is dat goed of is dat slecht? Hij zegt, dat is slecht. Waarom dan? Vroeg ik hem. Hij zegt, ja. Hij zegt, dat is toch niet zo? Dat weten wij toch als mensen, dat moorden slecht is? Dat weten wij toch? Hij zegt, maar jij zegt net dat we uit het dierenrijk komen. Dus als ik van een aap afstam, wie zegt dan dat ik slecht ben, dat ik jou vermoord? Toen was hij stil. Weet wat de Romeinen zegt? Dat God zijn wet in het verborgene van de mens heeft gesteld, de 10 geboden. En toen zei ik hem, luister eens, God heeft de 10 geboden. Gij zult niet stelen, gij zult niet moorden, gij zult niet begeren. Maar nu in welke cultuur je ook vandaan komt, welke kleur, of je rijk of arm bent, iedereen weet dat deze principes slecht zijn. En jij zegt dat wij van de aap afstammen. God heeft het al in je gelegd. God weet, en jij weet ook diep van binnen, dat het niet zo is. Ik verwees je terug naar de schepping. En toen was hij stil. Daar moet ik even over nadenken. Lieve mensen, God heeft zijn creatie in het verborgen van de mens gelegd. En we moeten mensen wijzen op de schepping. Want er zijn bewijzen genoeg. We moeten opnieuw gaan onderwijzen. Weet u, toen ik had een collega bij mijn werk en in het begin was hij zich heel erg aan het verdedigen over dat hij zichzelf rechtvaardig voelde en vertelde hoe God ernaar keek en dat niemand uit zichzelf rechtvaardig is. En een tijdje ging eroverheen, maar ik geloof dat het woord van God kracht heeft. Op het moment dat we iemand het woord verkondigen, dat kracht heeft in iemands leven. En ik merkte dat zijn zelfverdediging, van ik ben goed, ik ben ervaren, ik doe niemand kwaad, ik ken het wel, dat zegt bijna iedereen, ja, maar ik doe niemand kwaad. En ik ben een goed mens. En dat zijn zelfredenering op een gegeven moment overging naar vraagstelling. Hoe zit dit dan? Hoe zit dat dan? En ik merkte dat er, naarmate ik meer zaad in zijn leven begon te zaaien, dat er langzaam doorbraak kwam. Ik bad voor hem. En op een dag, toen belden wij al. Hij zegt, Stanley, wat ik vandaag heb meegemaakt, is heel apart. Ik moet je iets zeggen. Hij zei, ik reed terug in mijn auto, samen met een andere collega. En op een gegeven moment werden we ingehaald door een auto. En die auto haalde ons in. En we waren ontzettend aan het mopperen over alles en nog wat, zei hij. Maar die auto haalde ons in en er stond een tekst achterop. En die tekst stond als volgt, zei hij. Jezus zegt, ik ben niet gekomen om te oordelen, maar om te redden. Hij zei, toen ik dat las, ik weet niet wat er gebeurde in de auto. Maar ik voelde in één keer liefde, zegt hij. Hij zei, ik weet niet wat het is. Maar ik heb het overtuigd, God bestaat. Een jongen die zichzelf zo aan het verdedigen was. God begon te werken in zijn hart. Ze regelrecht naar de evangelische boekhandel gereden, voor Bijbel opgehaald. Het mooie was, er zat een collega naast hem, die exact hetzelfde ervaren. Hij zei, wat is dit? Wat ervaren, wat is dit, zegt hij. En deze jongen begon te getuigen op werken. En het is gewoon bijzonder om te zien. Maar ergens begonnen met het onderwijzen. En het succes van de discipel was onderwijs. En we hebben creativiteit nodig om te onderwijzen. En niet alleen creativiteit, want Jezus ging nog een andere sleutel. We lezen op een gegeven moment verder ook dat hij ons zendt als schapen onder de wolven. En dat we voorzichtig moeten zijn als slangen en argeloos als duiven. Weet je, deze heeft niet gezegd dat we een slang moeten zijn, maar ik geloof wel dat we van een slang kunnen leren. Vaak typeren we de slang als de duivel, dat klopt. Maar in dit geval bedoelde Jezus niet de duivel. Want ik geloof dat als God alles heeft gemaakt, in zijn oorsprong is alles goed. En Jezus pak hier de kenmerk van de slang. En ik heb als een slang bestudeerd hoe hij de prooi aanvalt. En weet u, slangen bijten alleen wanneer ze in het nauw zitten. Dus een slang zal nooit zomaar iemand aanvallen, alleen wanneer ze in het nauw zitten. En dit doen we vaak als christen, dat op het moment dat we ons benauwd voelen, dan gaan we het zelf verdedigen, gaan we het zelf aanvallen. Weet u, lieve mensen, wij hebben de overtuiging, we hebben niemand wat te bewijzen. Het enige wat God ons heeft opgedragen, is om te spreken over zijn goedheid, over zijn genade, en dat er verlossing is in Jezus Christus. En verder heb ik niemand wat te bewijzen. Maar dit doen we wel vaak. Een tijdje geleden, toen was ik op een bouwplaats. En op een gegeven moment kwam er een collega naar me toe en die zegt, Stanley, ik heb iemand gevonden die denkt en praat precies hetzelfde als jou. Ik zei, oh, ja, die gelooft volgens mij ook. Hij vond dat wel interessant. Dus ik ging naar hem toe en hij vertelde dat hij naar een evangelische gemeente ging. En hij vertelde dat hij, als een broeder in de Heer. En toen zei hij tegen mij, weet je, ik vind de bouwwereld wel heel lastig, want ze zijn zo grof in de mond. En weet je wat ik altijd doe? Ik zeg tegen al mijn collega's, ja, dat moet je niet doen, daar moet je mee ophouden, ik wil dat niet. En, maar ja, ik zeg, wat is de reactie daarop? Ja, ik krijg altijd heel veel tegenstand en ik merk dat ik een beetje links word gelaten. En toen zei ik dit tegen hem. Luister eens. Jezus heeft ons een opdracht gegeven om het evangelie te maken. Toen Jezus de discipelen liet, zei ik zal je vissers van mensen maken, toch? En God maakt u en mij vissers van mensen. En ik zei tegen hem, weet je, ik kan alleen maar een vis schoonmaken als ik hem gevangen heb. Kunt u me volgen? Ik kan alleen maar iemand veranderen op het moment dat hij een broeder of een zuster is. En wat wij doen, is wij willen de vis veranderen als hij nog niet eens gevangen is. Toch? En wat doet die vis? Op het moment dat hij begint, zal hij altijd tegenstribbelen. Waarom? Omdat hij een andere manier van denken heeft. Hij heeft een heel ander perspectief. En wat wij doen, wij proberen die vis te slaan en proberen alles te doen, maar we hebben de vis nog niet eens gevangen. En we vinden het raar dat de wereld ons niet mag. Hij zegt, wees argeloos als duiven. Ik weet niet of je de karakter van een duif kent, maar een duif heeft als bijna een schaap onder de vogels. Wanneer hij voorkomt, dan is hij liefelijk. Dan is hij vriendelijk. Sprak laatst een wetenschapper en die zei, nou weet je wat vriendelijkheid doet met mensen? Ze hebben een depressief persoon, hebben zij onderzocht. En tegenover die depressief persoon hebben ze een persoon gezet die alleen maar glimlacht. En wat ze toen ontdekten in de hersens van die depressief persoon, dat er stoffen werden aangemaakt wat de depressiviteit deed doen laten zakken. En weet je wat de Bijbel zegt in Filippenzen 4 vers 5? Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. Hoe kom jij? Hoe is je dag? Ja, goed. Ga weg. Vertel me niet meer de onzin. Hoe staat u bekend in uw omgeving? We gingen afgelopen zomervakantie. En het gaat niet om ons, lieve mensen. Afgelopen zomervakantie, waar er iemand naast ons. En deze man die woonde in Duitsland, had gevochten in Joegoslavië. Had een vrouw die het moeilijk had en hij vertrouwde niemand, zei hij. Niemand. Op de laatste dag kwam hij naar ons toe. Hij zegt, normaal doe ik dit nooit, zei hij. Maar er is iets in jullie leven, want anders is er anders. Hier heb je mijn nummer, als je ooit een keer langskomt, kom alsjeblieft. Want er is iets anders dan jullie. Hij zegt, normaal vertrouwt niemand. Maar er is iets anders. Dat ik nog nooit heb gezien. Daarnaast zat een Afrikaanse vrouw. Was naar Nederland gekomen. Voelde zich alleen. We kwamen met haar in contact. Elke dag kwam ze over de vloer. Begon haar het evangelie uit te leggen. Dat God een plan met haar leven heeft. Iets verderop stond er een jongen. Die jarenlang een topmanager was geweest. En uiteindelijk tot ontdekking kwam. Dat hij niet gelukkig was in zijn functie. En ik vertelde eigenlijk over ons leven. En hij zegt, nou zo iemand als jullie hebben we nooit meegemaakt. Die zo anders kijkt naar de wereld. En we komen uit Almelo. Hij zegt, is iedereen in Almelo zo? Want hij woonde zelf in Purmerend. Hij zegt, als dat zo is, dan verhuis ik naar Almelo. Ik zeg, nou, niet iedereen in Almelo zo. Maar ik ken wel goed mensen die wel zo hetzelfde denken. Ik bedoel dit mee de gemeente. Maar hij zegt, het is anders. Weet je, we begonnen... We waren niet hoogdragen, iedereen, ja, Jezus houdt van jou. We waren gewoon onze vriendelijkheid aan het laten zien van mensen. En toen we weggingen, stond er een haag van mensen om ons uit te zwaaien. Het voelde een beetje, in Engels zegt het als awkward, een beetje raar. Dat al die mensen ons stonden uit te zwaaien. En naast ons stond, was de animatieteam. En een van die meisjes die kwam met hengelen, dat ligt naast Almelo. Die vroeg, waar komen al deze mensen vandaan? Kennen jullie die mensen? En ze zei, ja, ja, je moet. Weet u wanneer u vriendelijkheid laat zien, dat zal de muren van mensen naar beneden halen. Uw vriendelijkheid zal alle mensen bekend. En Jezus heeft gezegd, wees argeloos als een duif. Goed. En dan kom ik eigenlijk tot de kern van mijn boodschap. De man van vrede. En dit is de uitdaging die ik in het midden wil leggen. En Jezus heeft op een gegeven moment gezegd, Lucas 10. Wanneer ga je stad binnenkomt, zoek naar de man van vrede. Ik geloof dat nu dat u wel overtuigd bent dat u het evangelie niet voor uzelf kan houden. Dat u geroepen bent om het evangelie te brengen. Maar ik wil u uitdagen, en dat geloof ik met heel mijn hart, dat God u een man of een vrouw van vrede geeft. Weet u, Jezus heeft gezegd, wanneer ga je stad binnenkomt, zoek naar die man of die vrouw van vrede. Als je kijkt hoe Jezus, hoe God zich openbaart, dan zie je dat God zich openbaart allereerst aan het individu. We kennen dat als de aardvaders. Adam, Abraham, Isaac, Noach, een individu. Ik geloof dat God zich wil openbaren aan een individu. Daarna openbaart God zich aan een volk, aan Israël. Maar God had niet alleen Israël op het oog, God had altijd de hele wereld op. Uiteindelijk door het verlossing, door het werk wat Jezus voor ons heeft gedaan, zien we uiteindelijk een doorbraak. Dat God de wereld heeft gered door het kruis van Jezus Christus. Maar vandaag wil ik me richten op het individu. Want ik geloof dat God iemand in die omgeving heeft gelegd die rijk is voor de oogst. En waarom deze individu? En dan wil ik eigenlijk met u een aantal verhalen vanuit het evangelie pakken. Want soms is een individu belangrijker als het geheel. En ik hoop dat straks dat u begrijpt, oh, daarom. Op een gegeven moment zien we dat Jezus Bethesda binnenkomt. En u mag met mijn ogen staan, Johannes 5. Hopelijk heeft u nog even. Dit is de laatste stuk van mijn woordverkondiging. Maar ik wil u een sleutel geven. Want toen Jezus de evangelie bracht, zien we niet dat hij alleen de schade volgde, maar dat hij soms ook iets deed wat effect had in de omgeving. En wat ik u net zei is, toen ik het evangelie las, wou ik weten, oké, Heer, hoe deed u dat dan? Dus dit is eigenlijk een les strategisch evangeliseren. Zo noem ik het maar. En dan lees je op een gegeven moment in Johannes 5, dan zien we op een gegeven moment in vers 1, daarna was het feest in de Joden in. En Jezus ging naar Jeruzalem. Nu was het in Jeruzalem bij de schaapspoort een bad, dat in Hebreeuws de bijnaam Bethesda draagt, met 5 zuilengangen. Daarin lag een menigte zieken, blinden, verlamden en verschrompelden, die wachten op de beweging van het water. Want van tijd tot tijd daalde een engel des Heren neder in het bad, dan bewoog het water. En wie er dan eerst inkwam naar de beweging van het water werd gezond, wat voor ziekte hij ook had. En daar was een man die reeds 38 jaar lang ziek geweest was. Hem zag Jezus liggen en daar hij wist dat hij reeds een lange tijd daar was, zei de Jezus tot hem, wilt gij gezond worden? De zieke antwoordde, Heere, ik heb geen mens om mij zodra de beweging komt in het water, in het bad te werpen. En terwijl hij onderweg ben, daalt een ander voor mij af. Jezus zei tot hem, sta op, neem die matras op en wandel. En terstond werd de man gezond en nam zijn matras op en ging zijn weegs. Hier zien we dat de man aan het meer of aan het water van Bethesda bij de schaapbord ligt. En dat deze man niet 1, 2, 3 of 5 jaar ziek is, maar 38 jaar lang ziek is. En deze man was niet de enige zieke, er waren vele zieken, zegt de Bijbel. En terwijl ik deze verhaal las, dit verhaal, dacht ik, waarom alleen deze man en niet al die andere zieken? En weet u, 38 jaar lang, 38 jaar is lang. Allereerst moet u weten dat Bethesda niet zomaar een plek was. Bethesda, en u kunt het eigenlijk min of meer lezen, er staat in mijn NBG-vertaling, daar staat tussen haakjes dat ze wachten op de beweging van het water, want van tijd tot tijd daalde een engel des Heren neer. En wie het eerst het water aanraakte, werd gezond. Maar het staat tussen haakjes in de NBG-vertaling. De NBV-vertaling, dus de nieuwe Bijbelvertaling, heeft het niet meer meegenomen. En dat heeft een reden. Er was een monnik in de middeleeuwen, toen hij de Bijbel overschreef, toen wist hij niet precies wat het nou was, deze Bethesda. Wat voor plek het nou eigenlijk was. En hij twijfelde eigenlijk over, is het nou een plek waar God daadwerkelijk beweegt, of heeft het een andere betekenis? En daarom zien we in de vertaling dat het tussen haakjes is meegenomen. Dat ze weten uit archeologische opgraving dat deze Bethesda geen godsplek was, maar dat dat een afgodenplek was. En ze hadden daar een afgod gevonden die daar werd aanbeden. En zijn naam is Asclepios. En ik weet niet of er mensen zitten hier die in de gezondheidszorg zitten, maar Asclepios, misschien heeft u het ooit wel eens gehoord, die had een afbeelding van een paal, en om die paal zat een slang. En dat beeld kennen wij nog steeds als een afbeelding in de ziekenzorg, zeg maar. Kent u het? Maar dat is herleid van deze afgod. En ze geloofden dat deze Asclepios mensen kon genezen. En Jezus, moet u voor uzelf even die beeld vormen. Jezus komt op deze plek, deze occulte plek waar deze afgod wordt aanbeden. En hij kijkt rond en ziet al die zieken. En dit vind ik zo mooi van Jezus. Hij pakt niet de eerste die dichtbij hem ligt. Maar hij kijkt niet naar een Jood. Ik geloof dat hij keek naar de meest slechtste persoon die daar lag. En dan denk ik dat je maar één persoon vindt. De persoon die daar al 38 jaar lang lag. 38 jaar lang. En wat hij deed, was te laten zien dat hij de grote genezer is. Dat elke macht onderworpen is onder zijn gezag. Maar dit is niet de sleutel. Want ik geloofde toen hij liet zien dat hij de grote genezer was, dat daar wat gebeurde. Want we lezen dat hij Jeruzalem binnenkwam. En op een gegeven moment lezen we dat hij na dit gebeurtenis, dat hij naar de tempel gaat. En bij de tempel gebeurt daar wat. Want in het, hoeft ik niet open te slaan, maar Matthäus 21 vers 14, er staat op een gegeven moment dat toen Jezus daar in de tempel kwam en al die marktkoopmannen zagen, u weet wat daar gebeurde, dat hij zei, mijn huis maakt van mijn huis geen roversvol. En hij joeg al die marktkooplieden weg daar. Dat daarna iets gebeurde in de tempel. Er staat op een gegeven moment in Matthäus 21 vers 14. En in de tempel kwamen blinden en lammen tot hem. En hij genas hem. Er kwamen blinden en lammen en hij genas hem. Eerst wat hij deed, hij maakte het huis van God schoon. En toen kwamen blinden en lammen tot hem en hij genas hem allemaal. Ik heb me heel vaak afgevraagd, waar kwam deze blinden en lammen vandaan? Laat ik u anders stellen, als ik blind ben, dan weet ik niet waar ik naartoe moet gaan, toch? Als ik naar het toilet moet gaan, dan... Nou, ik weet toevallig dat het daar is, maar... En als ik lam ben, moet ik iemand hebben om mij te kunnen dragen, toch? En ik heb me voorgesteld, en de Bijbel zegt niet ver, dus beschrijft daar niet veel over, maar ik geloof dat toen Jezus daar die wonder deed, in Bethesda, dat de blinden en lammen zeiden, deze Jezus, de grote genezer. Als jij mij optilt, dan wijs ik jou de weg. En ze gingen naar het huis van God. En alle werden daar genezen. Terug te komen. Wie was de man van vrede in Bethesda? Deze man die al 38 jaar lang ziek was. En ik geloof dat God u een man of een vrouw van vrede geeft. En op het moment dat hij wordt aangeraakt, een doorbraak kan geven naar een groep mensen die u misschien nooit zou kunnen bereiken. Ik had een collega bij mij op werk. Die kwam tot geloof. En deze man die zat in de houseparty scene. Voor de jongeren zegt dat wel, misschien voor de ouderen niet. Maar hij zat in de bepaalde muziek scene. En hij kende heel veel top-DJ's en hij had heel veel aanzien daar. Als je hem ziet, en nog steeds eigenlijk, maar als je hem ziet, hij ziet er heel ruig uit, lange haren, groot, vol met tatoeages. En hij zat niet alleen in de house scene, hij was een drugsdealer daar. Hij verdiende zijn geld met drugs verkopen. Hij was zelf verslaafd. En ik kwam tot geloof. En in het begin zei hij, Stanley, nu ben je wel niet, en je denkt wel dat het was. En op een dag weet ik nog, toen liep ik op kantoor en hij kwam de kantoor binnen en hij ging voor me staan en hij begon me letterlijk uit te schelden. En ik zei, Heer, hoe moet ik hiermee omgaan? Ik ging mijn binnenkamer binnen. Ik zei, Heer, geef me wijsheid hoe ik hiermee moet omgaan. En toen sprak God op mijn hart, maak je me druk. Hij zal mij kennen. En niet alleen dat, toen sprak God op mij en hij zal voor mijn aangezicht dansen. Had ik die twee woorden, en kwam overtuiging in mijn hart dat het goed komt. Op een dag ging hij naar mijn baas. En hij zei, die Stanley die moet eens een keer ophouden, om het evangelie te praten. Ik werd geroepen bij de baas. Hij zei, Stanley, ik krijg heel veel klachten van jou binnen. Dat je mensen vertelt over Jezus. En dat je niet aan het werk bent. Nou, ik zeg, nou ja, mensen vragen mij, en dat vertel ik. En goed. En op een gegeven moment, de periode ging er overheen. En wat bleek, dat hun buren, twee huizen verderop, dat die bij ons in de gemeente zat. En ze hadden ontzettend veel strijd met hun oudste zoon. En deze buren begonnen zijn vrouw over het evangelie te vertellen. Dat Jezus de enige weg is. En op een dag besloot zij om mee te gaan naar de gemeente. En ik weet nog, toen ik kwam de gemeente binnen op zondagochtend en plotseling zag ik haar. Ik zei, hé, wat doe jij hier? En ze vertelde dat ze strijdbaar en dat ze onze broer en zus verkende. Goed, ze was mee. En in die dienst gaf zij haar hart aan Jezus. In die dienst gaf zij dat geloof. En ik vroeg aan hem, en zijn naam is Manuel. Ik zei, waar is Manuel? En die staat buiten te wachten, maar hij vindt het niet fijn dat ik hier ben. En op een gegeven moment dacht ik, nou, ik ga even kijken. En hij was geïrriteerd dat ze daar zat, in de kerk. En goed, daar gingen twee zondagen overheen. Maar op een gegeven moment besloot hij toch maar een keer om mee te gaan. En op een gegeven moment, toen deed ik nog heel goed. Hij ging mee en zat in de dienst. En aan het einde van de dienst was er oproep tot bekering. En die ging daar staan. Mijn collega. En hij gaf zijn hand aan de Heer. En niet alleen dat. Op een gegeven moment, kort daarna, hadden wij in onze gemeente, hadden wij 24 uur lofprijs. 24 uur lofprijs om God groot te maken. 24 uur non-stop. Om God te zoeken. En na de 24 uur, ik sprak met hem en ik zei, hoe heb je het ervaren? Hij zei, Stanley, ik weet niet wat er gebeurde, maar toen ik God aan loven en prijs was, en ik voor zijn aanzicht, ik durfde het nooit, maar toen ik voor zijn aanzicht ging dat, viel er wat van me af. En toen kwam die woorden terug. Ik zal zijn hart aanraken en hij zal voor mijn aangezicht dansen. En weet u, hij danste altijd in de houseparty, ging altijd met volle borst. En als u die teksten wel zou ontleden wat daar wordt gesproken, dan zie je dat demonische invloed en rechtstreeks invloed heeft op de mensen die daar dansen. Maar God heeft het werkelijk bevrijd. En weet u wat het mooie was? Op een gegeven moment kwam het nieuws op mijn werk terecht. Maar wil tot geloof? Huh? Maar hij wil me klagen over jou. Hij wil dit ook doen. En weet je, deze Manuel was een doorbraak voor veel collega's. Hij gaf een beweging op mijn werk, die ik misschien nooit had kunnen bereiken. Deze Manuel was voor mij de man die al 38 jaar lang ziek was. En dat bracht een beweging. En niet alleen voor mij, deze Manuel is nu verantwoordelijk. Hij verzorgde elke week, komen daar 40 daklozen, mensen die geen geld hebben. En bereikt mij door middel van maaltijdvoorzieningen. Deze Manuel heeft werkelijk gezet in de gevangenis om mensen te vertellen over het evangelie. Deze Manuel was voor mij de man van vrede. En hij heeft een werk opgezet om mensen te bereiken met het evangelie. De man van vrede. Weet u, ik kan nog een aantal verhalen vanuit het woord van God. Kent u het verhaal nog met een vrouw van bloedvloeien? Ja, hoe lang? 12 jaar aan bloedvloeien leed. Weet u nog? En toen dacht ze bij haarzelf, nou, als ik alleen maar de kast van Jezus aanraakte, word ik genezen. Kent u het verhaal wel? Kunt u deze Matthäus 9? En als schrikken zie je dat Jezus naar de overkant gaat. In Genesaret. En dan zie je op een gegeven moment dat de mannen uit de omgeving die hem herkend hadden, dat ze tot Jezus kwamen. En wat deden zij? Dat is heel opmerkelijk. Ze zochten genezing. En zij riep niet, oh Jezus, genees mij. Maar wat deden zij? Zij raakten de kwast van zijn kleed aan. Ik geloof dat deze mannen iets hebben gehoord over deze vrouw die al 12 jaar aan bloedvloeien leed. En ze hadden misschien bij zichzelf gedacht, als deze vrouw, die al 12 jaar aan bloedvloeien leidt, genees worden door alleen maar de kwast van Jezus aan te raken. Waarom wij dat niet? En de Bijbel zegt dat niet een enkel man kan, velen maar. Dus deze vrouw was de vrouw van vrede. En de uitdaging voor u is deze ochtend en voor mij is, ik geloof dat God u een man en een vrouw van vrede geeft in uw omgeving. En dat u de komende periode God moet gaan bidden en God moet gaan vragen, Heer, waar moet ik gaan investeren? Wie is die man of die vrouw van vrede die u op het oog hebt? Misschien zit u deze ochtend wel hier alleen. En is er niemand in uw omgeving die gelooft, uw familie niet, misschien uw man niet. God heeft u niet zomaar hier geplaatst in de gemeente. God heeft u geplaatst om een vermenigvuldiging teweeg te brengen in uw omgeving. En ik zie ze bij jezelf denken, ja, maar ik ben geen evangelist. Ik ben ook geen evangelist. Maar de Bijbel zegt wel dat we het werk moeten doen van een evangelist. En dat God strategieën geeft hoe we daarmee moeten omgaan. Een laatste getuigenis. In Kinshasa, Congo, er staat een van de grootste kerken van Afrika. Ik geloof dat ze nu iets van 100.000 leden hebben. 100.000 leden. Weet u hoe deze kerk is ontstaan? Op een dag was daar een vrouw van God. En ze noemde haar mama Olinke. En deze mama Olinke, op een dag kwam een vrouw die wanhopig op zoek was naar genezing. Want bij haar was baarmoederkanker geconstateerd. En haar man stond op het punt om haar te verlaten. Ze zei, de Afrikaanse man moet kinderen hebben. En als hij baarmoederkanker hebt, dan kan ik niet bij je blijven. Dus had niet alleen baarmoederkanker, stond ook op het punt om te scheiden. Want de man wil niet langer bij haar zijn. En ze kwam bij deze mama Olinke. Gewoon een vrouw, een gelovige als u en ik. Die hield van Jezus. En deze mama Olinke begon voor haar te bidden. En een aantal maanden ging ik eroverheen. En op een gegeven moment toen voelde ze dat ze wat buikkrampen kreeg. Ze ging naar de dokter. En de dokter zei, alle symptomen wat je nu hebt, zijn geen symptomen van baarmoederkanker. Maar zijn symptomen dat je zwanger bent. Dus we gaan je onderzoeken. En wat bleek? Dat de baarmoederkanker weg was. En dat ze in verwachting was van de tweede. De tweede. En door dit wonder, dat verspreidde zich in de omgeving, begon de gemeente te groeien. Tot 100.000. Leden, lieve broeders en zusters, als u op zoek gaat naar een man of vrouw van vrede in uw omgeving, dan vraag ik mij af dat als we volgend jaar hier terugkomen, of deze plek dan niet te klein is. Of deze plek dan niet te klein is. En ik wil deze ochtend een uitdaging. En die uitdaging geldt ook voor mij. Weet u, Jezus zegt, ik zal de gemeente bouwen. En deze ochtend wil ik u een uitdaging in uw midden leggen. En de vraag is, accepteer ik die uitdaging? Ga ik ervoor? Dan is volgend jaar deze plek te krijgen. Amen. Zonder ogen sluiten.